Goedemorgen, gemeentes. De gezamenlijke kerkrade heet u en jou hartelijk welkom bij de uitzending van deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Korinthe 15. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De kerkdiensten van zondag 3 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee H. Rozenboom uit Kesteren voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt de heer T.R. Rietveld voor te gaan. De voorbeden. Mevrouw G. Groeneveld-Biesheuvel in het slot te Gameren is besmet met het coronavirus. Haar situatie is kritiek. We leven mee met de familie van der Zalm uit Nederhemert. Afgelopen maandag is de vader van Letty van der Zalm van Veen overleden en zaterdag is hij begraven. Bert van Ballengooien, Gratenbooget 23, te Gameren, heeft afgelopen week een teleurstellende uitslag van een scan gekregen. Er is een uitzaaiing naar het staartbeen gevonden. Verdere behandeling zal deze week besproken worden. Collecte. Vandaag zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is voor de Bruchemers, bestemd voor de instandhouding van de eredienst en voor de kerkwijkers is deze bestemd voor het onderhoudsfonds. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven. U kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang is Psalm 81, vers 2. Zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen. De kerkenraden wensen u en allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, hoe loopt dit af? Met ons en met mij. En dan bedoel ik niet alleen het coronavirus, maar dit denken we ook als we ziek worden. Erg ziek. Hoe loopt dit af met mij? Vanmorgen horen we uit de Bijbel dat Paulus zegt: als je wil weten hoe het afloopt, en dan zou je wel eens in de toekomst willen kijken naar voren. Hoewel, soms is het ook maar goed dat we dingen niet weten. Paulus zegt: als je wil weten hoe het met je afloopt, dan moet je achterom kijken. Heel ver naar achteren. Naar de graftuin, waar het graf van de Heer Jezus was. En dan moet je naar het graf kijken en dan zie je dat het graf leeg is. En daarom weet je dat het goed afloopt. Tenminste, zegt Paulus, als je in deze Heer Jezus gelooft. Daar gaat het straks in de preek over. We gaan samen zingen. Psalm 9, vers 1. Verwonderd over wat de Heere geeft. Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook vers 11. Over de opstanding van de Heer Jezus. Zingt de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 1 en 11. We gaan samen horen naar Gods goede geboden en zingen daarna Psalm 106, vers 2 en vers 3. Zalig, gelukkig ben je, voor nu en de toekomst, als je dit recht betracht en de wetten van de Heere hoog acht. En dan ook een gebed ziende op onszelf, of de Heere ons daarin wil laten delen, zoals Hij dat de eeuwen door zijn Heilige Geest in de harten van mensen heeft willen werken, zijn uitverkorenen, het verlangen dat ook wij daarin mogen delen. Jongens en meisjes, jongeren, wat ben je gelukkig als je hierin delen mag, dat je met zijn geboden achter de Heere aan mag gaan. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Toen sprak God, en Hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, die de straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, als uw erfdeel, gemeenten naar uw naam genoemd, komen wij samen in ons gebed tot u. Verbonden in die ene naam van u, vanuit onze huiskamers en vanuit uw huis hier. Het mag dan leeg zijn, Heere. Uw woord leert ons dat uw vaderhart vol is, vol van liefde. Zo hebt u de eeuwen door uw gemeente gebouwd. Hebt u mensen getrokken uit het duister tot uw heerlijk licht. Niet omdat ze iets waard waren of iets verdiend hadden, maar vanwege uw verkiezende liefde, die u betoond hebt in uw Zoon, de Heer Jezus. Aan het begin van deze dienst bidden we: o Heer, laat ons naar het welbehagen, uw liefde die u in uw volk steeds hebt getoond, ook ons met uw zegen zijn bekroond, in spreken en in luisteren. Wilt u daartoe ons uw Heilige Geest geven? Geeft u ons heilige concentratie. U weet het, Heere, het kan ook voor onze kinderen en onze jongeren lastiger zijn, maar u bent die God die aan geen tijd en plaats gebonden is en die harten aanraakt. Want of we nu hier in de kerk zijn of thuis, Heere, dat hebben we nodig. We hebben het niet van onszelf. We kunnen het niet zelf. We hebben onze eigen wil en hart niet mee van nature. Dat moeten we belijden. We hebben uw geboden gehoord. En als we er wat oog voor hebben, Heere, dan weten we het. Uw geboden veroordelen ons tot in het diepst van ons bestaan. We hebben de Heer Jezus nodig. We danken u, Heere, dat dat woord door mag gaan. En we bidden om een rijk gezegende dienst. Niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. We openen het woord van God vanmorgen samen in 1 Korinthe 15. Wel eens het opstandingshoofdstuk door Paulus genoemd. Nergens gaat hij zo uitgebreid in op de opstanding van de Heer Jezus en wat dat voor ons betekent. We lezen de versen 1 tot 11. Horen we samen het woord van God. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u tevoren verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor ons gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij daarna verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard bent een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging deze morgen staan de versen 8 tot en met 10 centraal. Dus over wat Paulus zegt over zichzelf of vooral over wie God is. En als kerntekst noem ik vers 10a. Door de genade Gods ben ik wat ik ben. En boven de preek heb ik geschreven: als het voor mij kan. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 32, vers 1. Opnieuw over dat wonder. Welzalig, gelukkig ben je als je zonden zijn vergeven. Als God je niet schuldig keurt omwille van de Heer Jezus. Psalm 32, vers 1. U mag nu of later uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Maar door de genade van God Ben ik wat ik ben? Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 31, vers 17. Over diezelfde genade. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Daar word je toch stil van. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31, vers 17. Gemeente, wil je even wat over jezelf vertellen? Ik graag even iets meer dan alleen je naam. Bij een kennismakingsrondje kan het zomaar gebeuren dat we die vraag krijgen. Tja, wat zeg je dan? Wie ben ik eigenlijk? Vraag waar onze jongeren best over nadenken. Wie wil ik eigenlijk zijn? Wie wil ik worden in het leven? Wat doe ik er eigenlijk toe? Hoe kijk ik tegen mezelf aan en anderen naar mij? Dat ontlopen we nog wel eens een beetje. Om daarover na te denken of daarover te praten. Wie ben je eigenlijk? Dan verschuilen we ons nog wel eens achter ons werk. Oh, ik ben student werktuigbouwkunde. Ik ben ondernemer. Maar dat zegt meer over onze status, over ons werk, over dan wie we echt zijn. Dominee Poort vertelde ooit dat hij geschokt was over één woordje dat een oude man in het verzorgingshuis tegen hem zei. Die man had een hele hoge positie in het leger gehad en hij kon dan maar niet wennen in dat verpleeghuis. En toen legerpredikant wijde dominee Poort hem opzocht, toen boog die man zich wat voorover. En toen zei hij zachtjes tegen hem: dominee, het ergste is dat ze hier niet eens weten wie ik was. En van dat woordje was, daar schrok dominee Poort van. Alsof je werk en je status en je eer, alsof dat je identiteit is. Paulus gaat het ook over zichzelf hebben. Over wie hij is. En dan wordt duidelijk dat zijn identiteit vast ligt in Christus. En dat heeft ons heel veel te zeggen. En in die korte autobiografie haal ik 3 woorden naar voren. Over wat hij over zichzelf zegt. Ontijdig geborene, vers 8. Niet waard, vers 9. En genade, vers 10. Maar voordat ik naar die 3 woorden ga, eerst nog even inzoomen op de brede context, de reden waarom Paulus het over zichzelf gaat hebben. Dat doet hij namelijk niet zomaar. Hij maakt zich diepe zorgen over een aangrijpende dwaling die in de gemeente van Korinthe binnengeslopen is. Er zijn mensen, vers 12, die de opstanding uit de doden in twijfel trekken. Niet zozeer de opstanding van de Heer Jezus, maar wel de opstanding op de dag dat Hij terugkomt, de opstanding van onszelf. En die dwaling is voor Paulus zo ernstig, dat zelfs vers 2, dat de zaligheid op het spel staat. Want als je in die dwaling terechtkomt, dan wordt het geloof op enig moment zinloos. Wat is er aan de hand? Nou, die stad Korinthe, dat is een grote heidense stad. En het denken in die tijd wordt bepaald door het Griekse denken. En in dat Griekse denken is er een onderwaardering voor het lichaam. Het lichamelijke, dat doet er eigenlijk niet toe. Dus als die heidenen daar al geloof hechten aan de eeuwigheid, aan een leven na dit leven, nou dan in ieder geval niet met ons lichaam. Dat kan niet. Trouwens, lichamen kunnen niet opstaan, ze zijn op den duur helemaal vergaan. En dat heidense denken, dat is de gemeente binnengeslopen. Ik denk dat dat twee redenen heeft. Allereerst, die christengemeente in Korinthe, dat zijn mensen die tot geloof zijn gekomen uit die heidense stad. En dat denken, dat zit hen nog in de genen. En nog iets, tweede, die heidenwereld om hen heen, die ontmoeten ze iedere dag. Het zijn hun buren, het zijn hun collega's, het zijn hun familieleden. Ze staan midden in de samenleving. En dat denken van die mensen, de gesprekken, zo door de week, die laat de christelijke gemeente niet koud. Zo erg dat er mensen zijn die het over gaan nemen. Een opstanding uit de doden, dat kan niet. En dan zegt Paulus, kijk uit, vers 33, dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Waar je mee omgaat, kun je zomaar door besmet worden. Beetje herkenbaar, gemeente. Morgen ben je online, misschien weer de enige christen in de klas, als je geen vakantie hebt. En anders heb je wellicht contact met vrienden. Morgen in de bouwkeet, de enige die gelooft. Dan word je op kantoor met een scheef oog aangekeken omdat je naar de kerk gaat. Geloof jij dat nog? Ook wij leven in zo'n cultuur waar mensen nog wel zoiets hebben van er zal wellicht wat zijn na de dood. Opa kijkt als een sterretje nog mee naar ons, zeggen mensen dan. Nou, in die gure wind van de secularisatie kunnen we het zelf ook zomaar koud krijgen. Ik kan me vergissen, maar volgens mij wordt er heftig aan ons getrokken. En jullie wel het meest misschien, jongeren. En dat opstandingsgeloof, de dag dat de Heer Jezus terugkomt, dat staat denk ik in onze gemeente echt nog wel overeind. Maar pas op, het begint met haarscheurtjes, hè, zoiets. Vraagtekens zetten bij het wonder. Er staat in onze tijd in de christelijke gemeente het scheppingsgeloof niet onder druk. Nou, laat dat paasbetoog van Paulus maar een waarschuwing zijn. Hij onderstreept de opstanding uit de doden. Het ongelooflijke is waar. En dat eindigt straks met een geloofsjubel. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Voor een christen heeft de dood niet het laatste woord. Goed om dat in de tijd van een dodelijk virus te onderstrepen. Maar Paulus gaat dus de opstanding van de Heer Jezus verbinden met onze opstanding. Wie gelooft dat de Heer Jezus is opgestaan, die gelooft ook dat wij eenmaal zullen verrijzen uit het graf. En dat gaat hij in dit hoofdstuk onderbouwen. Hij begint dan bij de opstanding van de Heer Jezus en eindigt dan bij de jongste dag. En hij gaat de feiten op een rijtje zetten. En niet alleen een feit, helaas, dat is het ook wel. Geloof is geen fabeltje, maar werkelijkheid. Maar Paulus doet veel meer dan alleen een feitenrelaas doorgeven. Want van ieder feit dat hij naar voren brengt, spettert het wonder af. Meteen al vanaf het begin, vers 3. Dat Christus gestorven is voor onze zonde. Als dat geen wonder is. En nog meer, dat hij verscheen is aan Kefas, aan Petrus. Als dat geen wonder is na zijn verloochening. Geen ontslag voor hem, maar een goede herder die zijn schaapje optilt en weer bij de kudde brengt en zelfs leider van de kudde maakt. En nog zo'n wonder, verschenen aan de 12, die weglopers, in geen velden of wegen te bekennen, bang, ongelovig. En dan ook nog die 500, je kunt het ze gaan vragen, een deel leeft nog, zegt Paulus, ze hebben hem gezien. Vol van het wonder. En daar is de Heer op uit. Om dit ook in ons leven een wonder te laten zijn. Het wonder van ons bestaan. Goed, dan nu die 3 kernwoorden. Ontijdig geborene, niet waard, genade. Wil je even wat over jezelf vertellen? Paulus? Nou, dat wil hij wel. Ik ben een ontijdig geborene. Wat bedoelt hij? Er zijn er onder ons die weten wat dat is. Een ongeboren kindje verloren. En die soms vele jaren later de pijn daarvan nog voelen. Een miskraam. Soms het kindje nog net even gezien. Een diepe tragiek. Een leven dat niet tot bloei kwam. Soms met alles erop en eraan. Al wel voetjes, maar ze zullen nooit lopen. Wel oogjes, maar ze zagen nooit een moeder in deze wereld. Wat is dat ontzettend pijnlijk en moeilijk voor ouders. Leven in de knop gebroken, niet tot doel gekomen. En dan zegt Paulus, zo was ik. Ik was er wel, maar ik kwam niet tot doel. Ik had wel een stem, maar ik gebruikte hem niet om God te loven, maar om de hoge priesters toestemming te vragen, om mensen van de weg gevangen te nemen. Ik had wel voeten, maar ik gebruikte ze niet om de Heer Jezus te volgen, maar om naar Damascus te gaan. Ik had wel handen, maar ik gebruikte ze niet om te bidden. En om er het goede mee te doen, maar ik gebruik dus om anderen mee in de boeien te slaan. Ik miste mijn doel, ik miste mijn bestemming. Dat is nou zonde, gemeente. Doel missen. Dat tekent de rauwe werkelijkheid van een onbekeerd mens. Je komt niet tot bestemming. Ja, daar kun je zelf heel anders tegen aankijken. Je kunt te dood zijn om dat te zien. Wil je wat over jezelf vertellen? eerlijk zijn. Dit zijn wij in en van onszelf. Maar dat is toch ons leven nu niet meer? Doelloos, doelmisser. Iemand zegt, dat is nou net de vraag waar ik wel eens mee zit. Want het is nogal niet wat om te zeggen dat dat anders is geworden in mijn leven, zoals Paulus dat hier zegt. Ben ik dat wel waard? Nou, daar gaat Paulus het over hebben, dat is het tweede. Over dat waardig zijn. Dat verleden van Paulus, dat wat hij eerlijk over zichzelf moet vertellen, dat houdt hem heel klein. Ik ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Klein in zichzelf is het wonder van de opstandingsverschijning van Christus in zijn leven, zo groot. Ik denk, gemeente, dat we hier een belangrijk kenmerk tegenkomen van een kind van God. En zeker van hen die geroepen zijn tot een taak in zijn koninkrijk. Het diepe besef van eigen kleinheid en onwaardigheid. Maar ik wil dan wel de vinger leggen bij twee dingen die hier van belang zijn. Allereerst, we moeten het woordje waard hier geestelijk verstaan en niet psychisch. En die twee dingen moeten we ook niet verwarren. Psychisch gezien is ieder leven, ieder mens waardevol. Enkel en alleen omdat we een schepsel van God zijn. Ongeboren leven, gehandicapt leven, oud geworden leven. Ook belangrijk om te zeggen, in alle afwegingen die de overheid maken moet, waardevol in Gods oog, geen economische waarde, maar dat mag in het leven niet bovenaan staan. Waardevol, omdat we naar Gods beeld geschapen zijn. En daarom is het goed om jezelf te waarderen in de talenten die God je gaf, in de gaven die je kreeg. En als je dat moeilijk vindt, dan mag je aan die eigen waarde mag je werken, als nodig is met een hulpverlener. Omdat je dat waard bent, een gezond zelfbeeld. Dat mag, dat moet zelfs. Want alleen vanuit een gezond zelfbeeld, vanuit eigenwaarde, ben je in staat om andere mensen lief te hebben, er voor anderen te zijn. De vrucht van de geest gedijt het beste wanneer we streven naar een evenwichtig zelfbeeld van eigenwaarde. Hier heeft Paulus het over geestelijke onwaardigheid. Dat is wat anders. Dat is het besef van je zonde, van je zondige aard in het licht van de heiligheid van God. En hoe meer je jezelf leert kennen en hoe meer je God leert kennen, hoe dieper dat besef van onwaardigheid wordt in het licht van de heerlijkheid en de grootheid van God. En nu komt het, dat maakt niet depressief of somber. Maar dat maakt verwonderd. Dan is Johannes verwonderd dat hij het lam aan mag wijzen, terwijl hij het nog niet waard is om aan zijn schoenveters te peuteren. En dan is die hoofdman, die is verwonderd dat Jezus een knecht wil genezen, terwijl hij het niet waard is, hetzelfde woord, dat Jezus onder zijn dak inkomt. Hier hebt u het verschil. En ik merk dat er nog wel eens verwarring over is. Tussen psychische onwaardigheid, daar mag je tegen vechten. Met een hulpverlener als nodig is. En geestelijke onwaardigheid. Die mag u zelfs koesteren. Want daar wordt de Heere in groot gemaakt. En het verschil tussen die twee, het ene leidt tot depressiviteit. Maar het andere leidt tot verwondering. En van die verwondering is Paulus vol. Die opgestane Here wilde nota bene als laatste ook nog aan mij verschijnen. Daar spat het wonder van af. Eerst aan Petrus, die verloochenaar. En toen aan de discipelen, die wegvluchters. En als allergrootste wonder aan mij. Vervolger van de gemeente. Ik was het niet waard. Maar wat een genade. En dan hoop ik, gemeente, dat u en dat jij voor jezelf verder prijkt. En dat je zegt, nou, als Paulus dan toch bezig is, dan weet ik er nog een. Het wonder kan nog groter. God heeft ook mij opgezocht. Gered. Ik was niet waard. Ik heb het niet verdiend. Maar toch. Kijk, zulke diepe wortels geven de mooiste vruchten tot eer van God. En takken die laag hangen, daar hangen de grootste vruchten aan. Als kind van God, en zeker als we geroepen zijn tot een taak, welke dan ook, in de kerk. En gemeente, als het hier nog nooit van kwam, als we nog altijd denken onszelf te redden, met onze waardigheden, dan is het vanmorgen de hoogste tijd om met Paulus niet langer prat te gaan op je eigen verdiensten en bekwaamheden. Je ook niet te verschuilen achter je onbekwaamheid. Maar met Paulus te belijden, zoals hij het in 2 Korinthe 3 zegt, niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als het was uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Dat is nou wat de Heilige Geest wil bewerken. Een leven toegewijd aan de Here, een ijver voor God. Maar dat in de ootmoed en de ontspanning, dat het niet van ons afhangt, gelukkig niet. Maar dat God zorgt voor de bekwaamheid. Dat over het verschil tussen psychische en geestelijke onwaardigheid. Nog een tweede ding bij die waardigheid. Ik wil ook de vinger leggen bij hoe Paulus het hier zegt. Hij zegt niet, ik was de minste van de apostelen. Maar hij zegt, ik ben de minste van de apostelen. Die geestelijke onwaardigheid, die blijft in het leven met de Here overeind. Paulus zegt niet, ik was het niet waard. Maar nu Here, hebt u het aardig met mij getroffen. Nee, hij blijft verwonderd klein. Wie de Heer heeft leren kennen, die blijft zijn leven lang verwonderd over Gods opzoekende liefde. Verwonderd dat de Heer het met ons uithoudt. En dat brengt bij het derde, eigenlijk ging het daar de hele tijd al over, genade, vers 10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik vroeg aan het begin van de preek, wil je even iets over jezelf vertellen? Hoe mooi waar Paulus zijn identiteit aan ontleent. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Kijk, wij zijn in ons leven door van alles gevormd. We zijn gevormd door onze opvoeding, door onze opleiding, door onze levenservaring. En soms draag je dat als een zegen met je mee, soms als een ballast op je schouders. Dat is allemaal waar. Maar wat genadig als je zeggen mag, wat ik ben, wie ik ben, hoe ik ben, dat ben ik nou door de genade van de Heere God. Door zijn opzoekende zondaarsliefde. En mijn identiteit ligt vast in de Heere Jezus die aan de zijne verscheen. Verscheen. Is dit niet het wonder van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, dat daar macht uitspreekt? Dat hij de zonde en de dood overwon? Zou die dan niet bij macht zijn om die zonde en die dood in ons leven te overwinnen? Eigenlijk is het een verwonderingsjubel van Paulus. Ten laatste aan mij, zelfs aan mij verschenen. En als je daar nou uit leeft, en ik hoop dat je dat doet, dan word je ook gunnend en ruim voor een ander. In een van de vorige gemeenten waar ik woonde, ging ik nog wel eens op bezoek met een ouderling. We gingen samen het huisbezoek werk doen. En het had zo zijn vreugde, maar ook wel eens zijn teleurstellingen. Maar hij zei altijd, dat ben ik nooit vergeten. Als het ging over het werk in het koninkrijk, als het voor mij kan, dan kan het voor iedereen. Dat is nou genade. Dat is leven van het gegeven. En dat is ook wat Paulus hier betoogt. Als het voor mij kan, als de levende aan mij verscheen, lang nadat hij naar de hemel ging, zou het dan voor u niet kunnen en voor jou? En als hij dan in vers 10 zegt dat Gods genade voor hem niet te vergeefs is geweest, dan bedoelt hij niet alleen dat hij er zelf uit leven mag, maar dat hij door de genade van God ook dat aan anderen door mag geven. Als het voor mij kan. In het begin van het hoofdstuk van de brief heeft hij de gemeente aangesproken met hoge woorden. Geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen. Ze zijn immers tot geloof in de opgestaande gekomen. Ze hebben genade leren kennen. Maar intussen is dat nooit vanzelfsprekend. Het zal toch niet zo zijn dat iemand terugvalt. In het heidense geloof. Dat er geen opstanding uit de doden is. Vers 34. Mensen in de gemeente die geen kennis van God hebben. Als dat bij iemand van ons nog is, dan moet ik ernstig waarschuwen. Zoek de Jezus. Bekeer je tot hem. Geloof in zijn opstandingskracht. Geef je over aan hem die de zonde en de dood overwon. De levende verschijnt. We hoeven echt niet allemaal een Paulusbekering te hebben. Maar wie tot geloof kwam, die zal met verwondering terugkijken en met Paulus zeggen, wat ik ben, daar ben ik door genade. Daar ligt het in vast. Kijk, met mezelf kan ik morgen weer omvallen, maar met Gods genade niet. En als je zo van genade leeft, dan wordt God daarin groot. Dan kom je tot je doel en tot je bestemming. Dat is wat Paulus leren wil. De realiteit van kruis en open graf is onmisbaar. Hoe zou mijn oude mens anders af kunnen sterven dan door het kruis van Christus? Hoe zou mijn nieuwe mens anders op kunnen staan dan door de opstanding van mijn heiland? Intussen, wie kan er hier in het leven de volmaaktheid bereiken? Het liefhebben van God boven alles. En je naaste als jezelf. wie redt het? En dan zegt Paulus, dat ligt nog open. Daar komt straks, als de Heer Jezus terugkomt en wij op zullen staan, met een verheerlijk lichaam, met handen die nooit meer zondigen, met ogen die nooit meer de verkeerde kant op kijken, met voeten die nooit van de Heer vandaan meer gaan. Dan kom je tot je bestemming. Dan is die oude mens definitief weg. Dan definitief geen ontijdig geborene meer. Maar vernieuwd en verheerlijkt. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zelfs aan mij. Door de genade van God. Zelfs aan mij. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En als het voor mij kan, amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Trouwe en genadige Heere, voor uw woord danken wij u. Dat de ruif zo laag mag hangen, dat nou iedereen erbij kan. Als het voor mij kan, Geef dat we allemaal onze identiteit in de Heer Jezus mogen vinden. Hij, onze opgestane heiland. En wij, omwille van Hem, weer teruggebracht bij uw vaderhart, bij het doel waartoe u ons schiep, uw naam eren. Mocht er nog iemand zijn die niet ingewonnen is, o God, leer ons dan uw welbehagen, uw uitverkiezende zondaarsliefde kennen. Geef bekering, een vlucht naar de Heer Jezus in het gebed. En als we eruit mogen leven, Heere, geef dat het ons weer tot verwondering bracht. Diepe verwondering over uw onuitsprekelijke goedheid. En tot gunning, tot verlangen om het uit te stralen. In die gure wind van secularisatie waar we allemaal mee te maken hebben. Uit te stralen. Als het voor mij kan, zegen uw woord. We bidden, Heere, om uw beschermende vleugels rondom onze zieken. Wees nabij als het lichaam niet wil, of als het hoofd niet wil. Wees nabij als we daar als geliefden soms zo machteloos omheen staan, zeker in deze tijd. Wees bijzonder bij Bert en bij Hanni. O God, wat is uw weg? Weer door de diepte. Ontferm u over hen samen. Geef de artsen opnieuw wijsheid om komende week de goede dingen te bespreken en besluiten en wil ook die behandeling zegenen. En vooral, Heere, geef rust in de Heer Jezus en aan uw hand te gaan, wetend dat wie in de Heer Jezus gelooft, een identiteit heeft die duurt tot in eeuwigheid. En doe hem en onze andere zieken zo aan uw hand gaan. We bidden om uw beschermende vleugels rondom hen die rouwen. En die korter of langer geleden aan het graf van een geliefde stonden, of de pijn moesten ervaren dat zelfs dat niet kon. Die van afstand mee moesten leven. We bidden om uw troost en uw genade voor familie van de Zalm, voor Letty en voor Huub en hun kinderen. Ontferm u over hen, nu nog maar zo kort na moeder ook vader weggenomen is uit dit leven. Dank, Heere, dat ze toch nog betrokken konden zijn in meeleven en afscheid nemen. Wilt u uw vertroostende genade en kracht geven, ook voor de komende tijd. We bidden voor elkaar, in alle zorgen, moeite, pijn en verdriet die het coronavirus met zich meebrengt. Voor hen die rouwen, voor hen die angstig zijn. Voor hen die eenzaam zijn en verdrietig. We bevelen ieder die in de zorg werkt. Geeft u kracht, wijsheid, volharding, inzichten ook, om de ziekte te bestrijden. Heere, wilt u in die sprake die uitgaat in deze wereld een terugkeer geven tot u de levende God? Dat zou het grootste wonder zijn. En we bidden u, Heere, of u de middelen wil zegenen om het virus in te dammen en weg te nemen. Zegen daarin ook onze overheid, onze premier, de ministers, de burgemeester en wethouder van onze gemeente. We bidden voor onze koning, Willem-Alexander, koningin Maxima, het koningshuis. Geef een gezegende verjaardag morgen. En zegen daarin heel ons land. We zijn opgeroepen om er een woningsdag van te maken. Geef, Heere, dat we het verbinden aan de oproep van de Heer Jezus om in onze binnenkamer te gaan. Biddend voor onze koning, koningin, overheid. Voor ons land en voor onszelf. Bouw zo uw koninkrijk onder Israël en de volken. Wees bij uw vervolgde kerk. Maak uw naam groot. Doe uw koninkrijk komen. Paulus, wees ons op de dag die komt vast en zeker. Als we allemaal de Heer Jezus zullen zien, tot voordeel of tot oordeel. Maak uw naam groot en doe ons leven vanuit het diepe wonder, opdat we u de eer, de lof en de aanbidding mogen brengen die u waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Psalm 52, vers 7 is ons slotlied. Psalm 52, vers 7. Ook weer zo'n verwonderingslied. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Gemeente, voordat we de zegen van de Heere ontvangen, nog dit. Ik vergat in mijn gebed te bidden voor mevrouw Groeneveld, hoewel we wel gebeden hebben voor zieken in het algemeen. Maar ik wil u daar alsnog als gemeente van harte toe oproepen om mevrouw Groeneveld, die zeer ernstig ziek is, in uw gebed te gedenken of de Heere als de rots der eeuwen haar wil bergen in zijn schoot. Gaat u heen in vrede, zegen van God in uw huizen, die ik in zijn naam op uw hart en leven mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.